Wouter hier met een dikke tip. Op donderdag 2 oktober speel ik mijn nieuwe show Met Blokjes in Venray. En op zaterdag 4 oktober in Schagen. De week erop, 9 oktober, sta ik in Rotterdam. 10 oktober in Gorinchem en 11 oktober in Batman. Wil je erbij zijn of wil je weten waar en wanneer ik nog meer speel? Kijk dan even op woutermonde.nl.
Ik dacht dat degene die net dood was, dat degene was die niet geliefd was. Terwijl het blijkbaar degene was die wel geliefd was. En ik had dus zo gezegd, die zijn laatste adem ook. Oh man, dat is niet meer goed gekomen. Oh man, dat is echt niet meer goed gekomen.
Welkom bij de Elektra Podcast. Mijn naam is Wouter Monde. Ik ben cabaretier. En in Elektra Podcast praat ik met mijn collega's over hun slechtste, raarste en meest bijzondere ervaringen op en naast het podium. Mijn gast deze keer is Dirk de Noyelle, cabaretier. Dirk is al sinds begin jaren 90 actief als cabaretier en stemimitator in Vlaanderen. En inmiddels speelt hij over de hele wereld op besloten evenementen. Vlamingen kennen Dirk wellicht als de stem van Hagrid, Voldemort of Sirius Black uit de Potterfilms. Of als Zorg uit Toy Story, Natuurlijk wilde ik Dirk spreken over zijn cabaretoptredens. Maar ik wilde hem ook graag spreken omdat hij een onwijs getalenteerde Lego-kunstenaar is. Ik zag zijn werken op de tentoonstelling Bricks of Wonder en het is echt waanzinnig wat hij allemaal maakt. Die tentoonstelling is nu nog steeds te zien in Leidschendam. Ga dat zien als je van Lego houdt en ga het zeker zien als je denkt dat je niet van Lego houdt. Als je zaterdag 27 september gaat, kan je in de middag naar de tentoonstelling en 's avonds naar mijn show in het Veurtheater in Leidschendam. Mijn nieuwe voorstelling heet namelijk Met Blokjes. Mijn poster is mijn portret gemaakt van Lego. En in de voorstelling speelt Lego een belangrijke rol. Ik vond het daarom waanzinnig dat ik Dirk sprak in zijn atelier waar overal Lego is en fantastische kunstwerken staan. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Dirk de Noyelle. Ik was bij Bricks of Wonder in Leidschendam, tentoonstelling waar allemaal werken van jou staan. Ik had tot dan toe geen idee wie Dirk de Noyelle was. En ik luisterde de audio toe, die heb je zelf ingesproken. En dat opent al met, ik ben cabaretier en stemimitator. Mm-hmm. Toen dacht ik, maar dat is tof, want ik hou ook van Lego. Ik ben ook cabaretier. Dus toen dacht ik, daar moet ik meer van weten. En wat ik zag, jij hebt, als ik het goed zeg, vooral jaren 90 en de eerste helft van de jaren 2000 in theaters gespeeld in Vlaanderen.
Ja.
En daarna ook nog veel, maar dan meer voor bedrijven en events.
En dat doe ik nog. Dus ik ben eigenlijk een beetje bewust eerst theater gaan doen. Ik ben bewust na een tijdje naar het bedrijfsleven gegaan, omdat ik heel graag in andere talen wou optreden en een beetje van de wereld zien op kosten van een klant. En dus ik heb mij toen bij een aantal mensen waarvoor ik had opgetreden uit het bedrijfsleven gevraagd van ja, hoe moet ik dat aanpakken? En die zeiden van ja, dat theater heb je eigenlijk niet nodig. Als je binnen het bedrijfsleven een reputatie begint te krijgen, dan ga je op de duur wel gevraagd worden voor Engelstalige evenementen of in België Franstalige evenementen en dan loopt het wel. Het is niet helemaal correct gebleken. Het laten vallen van het theater heeft ook een beetje zijn weerslag gehad op de bekendheid bij de bedrijven. En dus je hebt eigenlijk die basis wel nodig van een zekere bekendheid in het publieke leven, om dan daarna genoeg kritische massa te hebben om dan door te groeien naar het internationale. Maar ik kan wel zeggen dat ik heb opgetreden in het Spaans, in het Deens, in het Duits, in het Engels, in het Frans, in het Nederlands. En niet altijd met evenveel succes.
Kijk.
Maar ja, toch met genoeg succes om daar niet beschaamd over te zijn.
Nee, daar moeten we het zeker over hebben. Zeker ook Nederlands, Engels, Frans, denk ik, ja.
Dat zal wel.
Dat zal wel, dat geloof ik. Ik heb ook wel in het Engels opgetreden. Frans zou me niet lukken. Spaans, Deens wordt een heel ander verhaal. Maar even naar daarvoor, want jij hebt 10 theatershows gemaakt, als het goed heb.
Ja, 15 of 16 zelfs. Maar eentje daarvan is Spaans. En dan eentje was een beetje een remake van een andere. Dus überhaupt, laten we zeggen 15, dat klinkt goed.
Ja. Op wat voor plekken speelde jij in Vlaanderen? Want ik ben zelf veel meer uit de stand-up hoek. En van Vlaams cabaret voor, nou, of comedy voor 2000 kende ik vooral Urbanus en Geert Hosten.
Ja.
En zat ik verder gewoon niet zo goed in mijn naam. Dat ligt absoluut aan mij en zeker niet aan jou of andere mensen die toen bezig waren. Maar wat voor plekken speelde jij? Hoe zagen die theatershows eruit?
Nou, het is eigenlijk begonnen bij wat wij verenigingen noemen. We hebben een heel netwerk in Vlaanderen van groeperingen, van de landbouwersvereniging, zeg maar. En dat is dan de Landelijke Gilde, heette die. En het Davidsfonds en zo. En dus daar is het begonnen. En dan vrij snel theatershows in de theaters, de culturele centra.
Ja.
En daar is het vooral een kwestie van gevraagd worden, of ervoor zorgen dat je gevraagd wordt. En af en toe, als dat dan niet lukte, dan huurde je ze zelf af. Het cultureel centrum van Hasselt bijvoorbeeld wou mij nooit boeken. Ze vonden dat ze één humoristisch programma hadden op een jaar, dat was dan De Nieuwe Snaar. Dat was het meest vulgaire, populaire waar ze wouden gaan. En daaronder wouden ze zeker niet. En ik zat daar dan blijkbaar onder.
De Nieuwe Snaar was toch niet zo vulgair?
Ja, de Nieuwe Snaar was gewoon top. Was gewoon absoluut fantastisch, ja. Geweldig, super, giga, mega. En, maar ja, ze hadden daar de politiek van, we hebben genoeg populair gehad voor dit jaar. Dus als je daar wou optreden, moest je ofwel gevraagd worden door een vereniging of het gewoon zelf afhuren. Dus we hebben dat ook eens een keer gedaan. Dus ik heb ook in het cultureel centrum van Hasselt gespeeld. En dat was dan van de Arenberg Schouwburg tot de opening van het cultureel centrum van, hoe heet het? Ik heb het cultureel centrum de Chauffagebuis genoemd, geloof ik. Ergens de Pinte of Nazareth of zo.
De verwarmingsbuis.
Ja, ja, wel, omdat ze hadden, dus die was nieuw, maar ze hadden dus de afvoer of de aanvoer van de lucht, die gigantische buis van de airconditioning, die liep dwars door die zaal tegen het plafond. En dat kon je gewoon niet naast kijken. Toch zeker niet van op het podium. Dat was gewoon een gigantisch ding. Dus bij de plechtige opening van dat prachtige culturele centrum heb ik die nieuwe naam gelanceerd. En dat is, ik ben nooit meer mogen teruggaan. Ja. En er zijn er zo nog. Er was ook een verenigingske in Bouwel met de fantastische organisator Johan van Donink. Echt een subliem, lieve kerel. Maar dat was dus eigenlijk de parochiezaal. Van de kerk gewoon. Mm-hmm. Dus
zoals veel zalen in Vlaanderen, zoals de parochiezalen zijn.
Heel veel parochiezalen zijn. En daar heb ik er dus ook heel veel van versleten. Maar daar mocht hij dan terugkomen. En dat heette volgens mij, heel snel is dat cultureel centrum de Balk geworden. Want daar, ik ben 1,94 meter lang.
Ja.
Ik, met mijn voorhoofd kwam ik tegen de balk waar de frontgordijnen werden aan opgehangen. Dus ik moest ofwel ver genoeg naar achter en dan mijn spots heel laag zetten, zodat ik tenminste niet die schaduw van die balk in mijn gezicht had. Nu, het publiek zat ook laag. Het was eigenlijk was het podium gewoon te hoog. Het was gewoon, het zat fout.
Ja.
Maar door de continue herhaling en over die balk bezig te zijn, was dat iedere keer een groot feest. Want Dirk Dunweiler komt terug naar cultureel centrum De Balk. En heel dat dorp wist dat die balk deel ging worden van het verhaal.
Klopt het dat jij ingenieur van beroep bent, origineel?
Ik ben ingenieur van opleiding.
Van opleiding?
Ja, ik ben dus geboren in een periode dat wanneer je aan de universiteit kwam, of daar rijp voor was, dan was het crisis. Het was echt economische crisis. Wij spreken nu van crisissen, maar eigenlijk was het, toen was er gewoon geen werk. Ik herinner me
dat begin jaren 80.
Ik ben afgestudeerd eind jaren 80, maar begin jaren 80 was het al bezig, ja. Die crisis. Het heeft lang geduurd. Ik weet, als ik afstudeerde, was er zo een boekje van de ingenieursvereniging waar advertenties stonden van ingenieurs die een job zochten. En dat was 8 bladzijden lang. Allemaal ingenieurs die een job zochten, terwijl nu schreeuwt elk bedrijf nog steeds om hoogopgeleide ingenieurs.
Ja.
Dus in die periode, laat staan dat je dan een ander diploma had. Ik bedoel, iemand die Engels ging studeren of zo, ja, dat was rijp voor het onderwijs. En dat is fantastisch als je dat wil, maar als je dat niet wil, was het ongeveer.
Ja.
Er was gewoon geen werk. Dus zeiden mijn ouders, studeert jij maar voor ingenieur, je bent slim genoeg en dan heb je het meeste kans om later nog te doen wat je wilt. Ik heb dat laatste heel letterlijk genomen. Ik heb mijn diploma gehaald, dan met nog 2 jaar heb ik een soort public relations functie gedaan bij IMEC. Dus ik praatte over wat de ingenieurs deden, maar zelf moest ik het niet doen. Mm-hmm. En dan ben ik eigenlijk aan mijn podiumdroom begonnen en dat is dan nog gelukt ook. En dat is, eigenlijk is dat toch fraai.
Ja, en even, want het begin van die podiumdroom ben ik ook benieuwd naar, want dat gaat ook vaak gepaard met niet de mooie luxe zalen of
ja.
Dingen. Maar de reden dat ik vraag naar het ingenieur zijn, Ik moest ook denken namelijk aan het theater. En volgens mij is het hier in Hoboken, waar ik ooit stond met Nigel Williams en Johnny Trash. Waar, en dat is vaker in Vlaanderen, dan heb je een polyvalente zaal, een multifunctionele zaal, waar de tribune kan in- en uitgeschoven worden. En of die kan er helemaal uit voor feesten als het niet zittend is. Maar hier was het ook, dat ik me herinner, hoog podium, wat ik in Vlaanderen vaker tegen ben gekomen. En de afstand tot de eerste rij was echt zeker 1 meter of 10. En daartussen helemaal niks.
Ja.
Heb jij een idee vanuit je achtergrond waarom dat toch in zoveel zalen is? Of dat het podium veel te hoog is? Nee, zodat de eerste rij met een stijve nek zit? Of...
Ja, nee, de reden daarvoor is eigenlijk dat... eigenlijk niet meer bij recente zalen, maar dat is wel zo bij zalen waar dat podium gewoon niet verder naar voren kan. Waar die tribune niet ver genoeg naar voren kan. En normaal gezien zitten daar nog rijen stoelen voor, zodanig dat die zaal helemaal vol
dat
zit.
Is, ja.
Maar als ze niet genoeg tickets hebben verkocht, dan zijn er soms die zeggen van, dan gaan we die tussenrij weglaten, dan hebben de mensen een beter zicht. Maar dan moet je niet meest met je nek naar boven zitten kijken. En dat is natuurlijk fantastisch voor die mensen die daar zitten, want die hebben een vrij zicht. Maar de mens die staat op te treden, die speelt voor een gat. En ja, dan hebben ze niet door. Zo heb ik ook wel mooie feesten meegemaakt. Er is een zaal in Oudenaarde, een Salons Mantovani. Dat is echt zo'n gigantische feestzaal. En daar worden dan ook feesten gegeven voor 400, 500, 600 man. En daar hebben ze, regelmatig heb ik het toch meegemaakt, de slechte gewoonte van een podium neer te poten op de lange kant van de zaal.
Ja.
En dan alle mensen in een grote U rond een dansvloer te zetten. Maar als het een feest is voor 400 mensen, die zitten dus allemaal al aan tafels, dat is al niet bevorderlijk voor de aandacht. En dan heb je dan die dansvloer, die ja, voor 400 man, die dus minstens 15 meter op 15 meter, dat is dus een gigagat waar je voor staat te spelen. En dan moet je ook nog eens naar links en naar rechts en voor je kijken, zodat je iedereen probeert te betrekken. Ja, dat is om dood te vallen natuurlijk. Het is mij meestal wel gelukt, maar ik geef het u op een briefje ook niet altijd.
Nee, het maakt het gewoon zoveel lastiger. Je moet letterlijk zoveel afstand.
Ja. En over die beginperiode gesproken, ik wou eigenlijk van in het begin al voor bedrijven optreden en in andere talen. En ik werkte toen nog als...
Sorry, ik onderbreek je heel even. Maar was het dan de wens om het voor bedrijven te doen? Wat was de grootste wens? Het optreden in andere talen en op andere plekken of het element bedrijven? Dat vind ik twee wezenlijk verschillende dingen.
Ik was toen niet bezig met wat is nu mijn doelgroep. Ik kwam gewoon uit die universitaire sfeer, die half lonkend naar het bedrijfsleven. En het leek mij wel zo handig om daar dan te proberen optredens voor te gaan doen.
Oh, okay.
En dan is er iemand anders die mij ooit zei van ja, maar je moet die vereniging eens gaan aanspreken. Dus zo is dat een beetje gelopen.
Ja, okay.
Maar ik werkte voor IMEC en IMEC deed een congres. En ze zeiden, ja, we hebben een conference dinner. En het zou wel leuk zijn als jij met jouw humor daar iets zou doen. Dus ik heb daar dan 25 minuten gevuld voor dat zeer internationale publiek. En een van mijn sketches was, ik dacht toen dat dat grappig was. en dat is ook zeer grappig in die tijdsgeest, maar niet voor iedereen duidelijk. Dat van is te lachen met het Chinees en de verschillende vormen van hi, 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 hi. En ze, hi, ik ben hi, weet ik veel. Dus maar ik had toen ook nog van die twee valse tanden, zodat je die voortanden, zoals binnen de kuif, boeken, kuifje in China of kuifje in Tibet, dan heb je zo, alle Chinezen worden afgebeeld met veel te grote voortanden.
Ja.
Dus ik, voor die sketch, stak die tanden in mijn mond en ik begon mijn sketch over hi and I'm looking for a room en weet ik veel. Achteraf kwamen er 3 Chinezen naar mij en die kwamen op een heel beleefde manier zeggen dat they were so offended dat ik gewoon door de grond ben gezakt van schaamte en ik had er gewoon nooit over nagedacht. Maar ja, dat is een stereotype wat voor een Europeaan in die tijd, toen de wereld nog lang niet geglobaliseerd was, helemaal niet ernstig was. Maar als ik nu zelfs maar zou... Nu dit durf vertellen, is waarschijnlijk al reden voor jou om overspoeld te worden met kwaaie mails van mensen die...
Je zei zelf al in die tijd... Ik wilde al inderdaad zeggen, dit was een andere tijd waarin dat prima kon en niemand dacht, dat is misschien een beetje...
Ja, maar oké, 35 jaar is toch zo lang niet?
Nee.
Ik vind dat niet zo gek lang geleden, maar dus dat, och man, wat dat was schandalig.
En hoe... Ik vind het namelijk heel tof dat er dus wel 3 mensen op je afkomen en dat zeggen, want, en dat is misschien ook een vooroordeel, maar wat ik weet van de Chinese cultuur is dat niet vanzelfsprekend dat die dat ook nog zo eerlijk komen zeggen. Zij het heel omvloerst.
Ja, wel, ze zijn het ook komen zeggen in een kamertje opzij en ze zijn niet rechtgestaan, bijvoorbeeld. Nee, heb ik ook eens gehad.
Maar, sorry.
Het gaat toch over dingen die fout lopen.
Ik vind het alleen maar mooi, maar ook wel, ik stel me even voor, ik zou dit zijn en ik doe dit en er komen daarna drie mensen beleefd, maar duidelijk aan mij vertellen dat ze very offended zijn. Hoe sta jij daar dan in zo'n gesprek? Hoe lul je daar nog uit?
Ja, ik lul mij daar niet uit, omdat ik toen al, denk ik, volwassen genoeg was, naar mijn mening, om in te zien dat ik wel degelijk in de fout was gegaan. Ja. En als ik merk dat ik in de fout ben gegaan, dan geef ik dat ook toe. En dan hoop ik dat ik door mijn nederige aanvaarding van mijn vergissing het bij die mensen enigszins kan compenseren.
Ja.
We hadden hier een politicus, een minister, Michel Dardenne, en die was altijd dronken. Michel Dardenne was altijd dronken. Iedereen vond dat geweldig.
Ja.
Dus ik had een sketch gemaakt waarin Michel Dardenne de mensen toespreekt. Het was een tekstje van, ik denk, 10 lijnen, maar dat duurde 3 volle minuten, want hij was altijd dronken. En hij had ook altijd een vriend in het publiek. En ik vroeg altijd op voorhand aan de organisator van wie kan ik daarvoor nemen? Wie is hier bekend en grappig? Ja. En dus ik vroeg dat. En bij 1 optreden hadden ze me een naam gegeven. En bleek achteraf toch wel dat die man net terug was uit een rehabkliniek om af te kicken van zijn alcoholverslaving. Maar mijn tipgever wist dat niet. Ik wist dat niet. Maar 1/3 van de zaal wist dat wel. Dus er werd heel hard gelachen, maar ook een beetje groen gelachen. En dan is mij iemand dat komen zeggen. En dan heb ik gedacht van, ja, dit kan niet. Dit mag gewoon niet. Nee. Je kan je daarvan afmaken en zeggen van, ja, het was mijn schuld niet. Maar ik vond dat naar die man toe niet fijn. Dus ik heb dan een telefoonnummer van die man gevraagd. Ik heb die de dag nadien gebeld en ik heb die uitgelegd dat het absoluut niet de bedoeling was van die op de een of andere manier belachelijk te maken. Ik dacht oprecht, dat is een vrolijke Frans. Dus we gaan de vrolijke Frans in die sketch opnemen. En die heeft dat dan ook heel hard geapprecieerd, dat ik dat gedaan heb. Ik vind, ik ben van het type cabaretier, ik zeg nog altijd cabaretier en niet comedian, omdat ik dus wel sketches en liedjes en dat soort dingen doe. Ik vind dat een avond waar ze naar mij komen, op uitnodiging of betaald, het moet feest zijn voor iedereen. En dus ik ga nooit bewust tegen schenen shoppen. Ik vind dat niet leuk. Ik vind dat een goedkope manier van humor. En dus de voorbeelden die ik aanhaal van, ja, ik verontschuldig mij dan, of ik doe mijn best om het goed te maken bij die mensen, ja, dat typeert mij, denk ik, heel erg. Het moet plezant blijven.
Ja, helemaal eens. En ook dat ik zeg, hoe lul je eruit, bedoel ik ook meer hoe reageer je erop en hoe rond je dat gesprek voor iedereen op een mooie manier af, zeg maar.
Ja, inderdaad.
En hoe is dit, want het voorbeeld wat je noemt, nou, dat zijn dan Chinezen die bij jou in de zaal zitten. Is dit ook wel eens misgegaan als jij zegt, ik heb op heel veel plekken over de wereld opgetreden? Dan kan je natuurlijk ook ongemerkt of onbedoeld dingen doen of zeggen die hier in Vlaanderen of Nederland prima kunnen vanuit jouw eigen referentiekader, maar waar ze in het buitenland van denken, niemand.
Ja, wel heel gek, want op de duur wapen je jezelf daartegen, wordt het een beetje zelfcensuur. En dan wordt het zelfs gevaarlijk dat je grappen niet meer durft maken, want het zou wel eens kunnen verkeerd aankomen. Je moet er ook een beetje opletten dat het dan niet flauw wordt wat je staat te vertellen. Maar ik herinner mij dat ik ooit eens mocht optreden in Legoland. Het park was nog niet
de originele open. In Billund.
In Billund, ik was toen net binnen dat Lego Certified Professional programma geraakt. En ze vonden mij daar wel grappig. En ze hadden mij dan gevraagd, ook weer voor een congres, om daar op het conference dinner, waarvoor het een van de restaurants in het park speciaal voor die gasten zou geopend worden, om daar even een summary of the day te doen. Ja. Dat is een beetje mijn specialiteit, op een komische manier samenvatten wat er ofwel net gezegd is, ofwel die dag gezegd is.
Ja.
En er was een man, een spreker, en die zijn arm lag in het gips. En hij maakte daar zelf grappen over tijdens zijn speech, want ja, het was een ski-ongeval geweest of zoiets. Dus het was allemaal niet erg, het was allemaal niet blijvend, maar goed. En dus ik ga naar die man en ik zeg van... Afterwards, I really make a joke about your arm and how you dealt with that and stuff like that. En ja, fantastisch, hij vond dat geweldig. Hij vond dat echt... Doe maar. Een Amerikaan. Dus tijdens de conference dinner doe ik heel mijn routine en ik maak dan die grap die ik met hem had afgetoetst van is het wel oké? En alle Amerikanen buiten hem in die zaal werden ineens muisstil van... You're laughing with a handicapped. How is it possible? Die waren gechoqueerd. Dus, en pas op, dat is jaren voor woke. Hè. Dat is ongelooflijk lang geleden eigenlijk. Enfin, ongelooflijk lang, een jaar of 15 of zo. Dus. En dan denk ik van, jongens, wat heb ik nu verkeerd gedaan? Hoe cultureel verschillend... En zelfs Amerikanen, waarvan wij voor Trump dachten dat ze toch ongeveer hetzelfde waren.
Mm-hmm. Ja.
Zelfs die, en dan nog die waarvan ik ze niet verdenk van het Trump-kamp te behoren, maar gewoon normale Amerikanen, zeg maar. Toch gechoqueerd door een grap over een fysische beperking die tijdelijk is.
Ja, waar degene zelf ook nog...
Waar degene zelf ook nog mee kon lachen. En ik heb het ook eens in Vlaanderen gedaan en daar was absoluut geen probleem. Integendeel, iedereen... Het was ook een internationaal publiek, maar iedereen vond het geweldig. En dat was ook een mens die door een of ander ski-ongeval in de plaaster zat. En op zijn slide stond dan iets van... Het was een woordspeling die echt over gips ging of zo. Ja. En er stond op zijn slide, dacht van ja, dit is gevonden is fris en dat moet ik gewoon gebruiken. En dat was geen probleem.
Ja.
Heel gek soms.
Nou ja, maar sowieso, volgens mij gebeurt het vaak hoor. Juist ook, ik weet dat, nou het zal niet iedereen zijn, maar veel mensen of met een handicap of met een ziekte die in de zaal zitten. Vaak als je daar grappen over maakt, gewoon op een normale manier, zoals ik ook over jou een grap zou maken.
Ja.
Die vinden dat prima, want die denken, ah, ik word gewoon behandeld zoals de persoon naast mij zonder rolstoel ook behandeld zou worden. Maar toch dat dan de rest van de zaal denkt,
hoe durft hij? Ja. Ik heb ooit een cd opgenomen met parodieën op kleinkunstenaars en de technicus van de studio was blind. En elke avond gingen we ergens frietjes eten, of weet ik veel. En dan op een bepaald moment rijden we zo langs een andere frituur. En Pino zegt van, ah, frituur is dicht. En wij, hoe weet jij dat? Hoe, heb je dat niet gezien? Blijkbaar had die man nog wel een beetje licht en donker gevoel. Ja. En hij kon dus zien aan dat het licht van de frituur niet brandde. Maar die was dus voortdurend grappen aan het maken over het feit dat hij blind was. Dat is wel zalig toch, eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Ik heb zo nog een cultureel verhaal. Ik heb ooit een try-out gespeeld in Denemarken in het Deens, om te testen of ik het wel kon. En daar is gebleken dat Denen ongelooflijk digitaal zijn in hun reacties. Als je bij ons...
En met digitaal bedoel je 0 of 1?
Ja, het is ofwel heel goed ofwel heel slecht. Ja. Maar het kan na heel slecht ook terug heel goed worden. Nee, bij ons, als je in Vlaanderen een show speelt en op een bepaald moment heb je echt te hard op een teen getrapt of de sfeer zakt wegens de sketches niet grappig, weet ik veel, dan is het ook wel gedaan. Het komt nooit echt helemaal goed. De sfeer er terug in krijgen moet je echt een half uur hebben. Vaak lukt dat niet.
Ja.
Dus bij mijn Deense try-out deed ik... Dit het eerste liedje, vond ze geweldig. Dan een sketch, vond ze geweldig. Weer een liedje, vond ze geweldig. En dan een sketch en die viel dood. Ik weet niet meer welke dat was. Ik denk over de doodgraver. Ik heb een sketch gemaakt ook over de doodgraver die meer klanten zoekt. En die dus allemaal tips geeft voor mensen om rapper dood te vallen. Iets in die stijl.
Wel, heel goed aangevoeld dat juist die sketch dan doodvalt. Dat hebben ze goed gedaan.
Ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Maar het was echt ook wel gedaan. Zo, echt. Ik heb dat opgenomen op audio toen. En je ziet echt, je hoort echt zo heel die show door. Niks. Buiten mijn stem, niks. Ik dacht, het is gedaan. Hè? En ik moet hier nog 4 stukken doen. Het gaat gewoon op niks trekken. En dan kwam daarna mijn volgende sketch of lied, dat weet ik al niet meer. En de sfeer zat er terug in. Het was weer geweldig.
Wat goed.
Dus, ja, zo zijn die Denen dan weer. Bizar, hè?
Ja. Wat grappig. En heb je achteraf kunnen achterhalen waarom precies dat ding... Want dat kan ook nog met zoiets zijn dat er net bijvoorbeeld iemand... Nou ja, zoals je dat dan met zo'n man die uit rehab komt... dat er iemand uit die gemeenschap overleden of een...
Nee, dat was het niet. Ze vonden het gewoon niet grappig. Het was zo van, ja, ik liet ze toen ook, het was een try-out, ik liet ze toen ook echt de sketch, elke sketch evalueren op papier. Zo van, dit was grappig, dit vonden we niet grappig. Hier vonden we je Deens niet goed. Weet ik veel, ik had zo'n aantal parameters.
Oh, heel goed, maar oh man, ik zou echt niet durven. Ik zou daar veel te onzeker voor zijn.
Ja, ik was wel, ik bedoel, het was mijn allereerste keer dat ik een hele show in het Deens, ik was doodzenuwachtig.
Ja.
Bovendien, Denen zijn ontzettend stipt. Dus wij zouden optreden om 6:00 s'avonds. Na de vergadering van weet ik veel welke coöperatieven, die begon om 5:00. En om 4:00 gingen we normaal gaan opstellen. Klank, licht, piano, weet ik veel. Nu, om 4:30 pas, want we hadden afgesproken bij die organisator thuis, en dan gingen we naar de zaal gaan. Pas om 4:30 kwamen we aan in die zaal, want die man was niet stipt. We waren een beetje te laat en het was gezellig en het was niet uit. Dus we hadden maar een 30 minuten om al onze rommel op te stellen. Ja, dus echt op een 30 minuten is ongelooflijk lastig. En op een 1 uur was dat lastig geweest, en op een 30 minuten. En dan zo om 4:55, 3 minuten voor de vergadering gaat beginnen, kijkt hij zo heel kwaad naar mij, zo van, zijn jullie nu nog niet klaar? En dan hebben wij, terwijl die vergadering bezig was, nog snel een paar kabeltjes proberen te connecteren. En om 6:00 stipt begon dat ding, hè. Onze show, daar was geen uitwijken aan. Dat moest beginnen, klaar of niet klaar. Ja, we worden mensen zenuwachtig van.
Ja. En wat was de setting? Want nu wil ik er alles van weten ook. Want dit was voor jou de eerste keer in het Deens. Er was een vergadering voor, dus dit voelt als een soort corporate event of zo waar je dit deed?
Ja, dat was ik weet niet meer wat de exacte vereniging was, maar dat was een groep mensen die elkaar kenden, omdat ze ergens, of een beleggersclub, of ik weet het al niet meer. Het was ook in de vergaderzaal van de Co-op, dat is de supermarktketen Ginder. En het had daar ergens vaag iets mee te maken. Het was een feit dat die man zijn 20 kennissen had opgetrommeld om in de marge van de vergadering die er toch zou zijn, die rare Belg en zijn rare maat een kans te geven om eens te try-outen of hij het in het Deens kon. Dat was het.
Ik som even op wat ik hier hoor aan rode vlaggen voor optreden. Dus je hebt 20, dit zijn denk ik uitsluitend mannen.
We hadden queen, we hadden man.
Oké, het was gemengd. Dus ik gok dat je dat ineens zei. Ja. We hebben mannen en vrouwen. En dit is heel lelijk van mij, maar als het een beleggersclub is, vul ik ook al een bepaald type mens in?
Ja, maar ik noem dat dan beleefdheidshalve de hoger opgeleiden, die zullen wel beter mee zijn dan een andere doorsnee van de bevolking. Okay. Dus dat zat goed.
Laten we daar positief op houden. De vergaderzaal van de supermarkt oogt als een vergaderzaal met TL-licht en geen mooie, goed hier de theaterzaal.
Ja, exact. Een refter noemen wij dat.
Juist.
Ja, was het ook. Ja.
En...
Maar ik had wel 2 spotjes bij. die ook al dat 30 minuten klaar moesten.
Dan heb je de stress gehad van een soundcheck en een technieker die daar al geïrriteerd over is.
Vergeet de soundcheck, ja. En de technieker waren we zelf, want daar hadden we geen budget voor, want het was een try-out. Dus we hadden geen technieker meer, dat deden we zelf.
Kijk, ik begreep uit jouw verhaal, de man die het klaarzette, dat een technieker was.
Nee, dat was de toetsenman, ja.
Ja.
En ik zelf.
Ja. Ja. En jij speelt hier voor het... Maar sprak jij al Deens? Of heb jij gewoon een set gemaakt die in het Deens vertaald laten vertalen en dat...
Ja, ik heb dat
verbaat hem uit je hoofd geleerd?
Ik ben een talenliefhebber. Ik leer graag vreemde talen. Op dit moment ben ik bezig met Turks, Chinees en Russisch. Voor de lol. Echt puur voor de lol. Maar
Chinees en Russisch ben je ook wel op in ieder geval 2 van de 3 aanstaande wereldoorlogen goed voorbereid.
Oh, ja, tuurlijk. Ja, in Spaans kan ik al. Hè. Maar ja, dat doet heel niet terzijde, ter zake. Dus ik kende wel al... wat Deens, genoeg om stripverhalen te lezen en om zo... Maar ik durfde het niet spreken. Ik kon het niet goed genoeg spreken. Dat is het probleem met veel talen. Je graaft je daar langzaam maar zeker in. En dan heb je zo een beetje dit niveau en dan dat niveau. In het Turks kan ik alleen nog maar goeiedag zeggen en ik wil een maïsbrood. Want ik heb hier een Turkse bakker en ik wou dat in het Turks kunnen zeggen. En dan heb je hier Turkse buren. Daar wil je dan... Dus dat gaat niet ver. Dat gaat nog niet ver. En hopelijk komt het wel ooit dat ik een volwassen gesprek kan voeren. Maar we zullen wel zien.
Ja.
Dus met dat Deens zat ik daar al voorbij. Ik kon al een uitleg horen. Bijvoorbeeld bij Lego hebben ze mij ooit een rondleiding gegeven in het Deens. En die verstond ik toch wel grotendeels.
Dat is prima. En dan, zolang je beroep niet is, spreken.
Ja, maar goed, dan heb ik kennissen gezocht die Deens konden. Dan heb ik die show of die stukken laten vertalen. En vermits ik al genoeg verstond, kon ik ook zien van ja, maar dit is misschien niet helemaal wat ik bedoel.
Mm-hmm, ja.
De humor die ik daar bracht was ook duidelijk niet op woordspelingen gericht, want dat werkt niet.
Nee.
Dat meer situatiehumor of dingen die, waarvan je denkt van ja, kijk, dit zien wij als Belg zo ten opzichte van de Denen. Dus waarschijnlijk is dat culturele verschil grappig genoeg, dat de taal minder belangrijk is. En dan was het gewoon durven. En ja, je moet het ooit eens proberen. Hè? Dus het voordeel is dat je dan na zo'n oefening, want dat is ook met mijn Spaanse show zo geweest, is ook zo met mijn Duitse show geweest, eens je het dan gespeeld hebt, dan heb je ineens een hoeveelheid taal ergens in die harde schijf hier zitten, waardoor het makkelijker wordt om ook andere dingen te beginnen vertellen. Dus ik kan nu, als ik nu naar Spanje ga, dan moet ik niet meer eerst denken van ga ik het nu in het Engels uitleggen of ga ik het in Spaans proberen? Het komt eruit in Spaans.
En is het wel eens gebeurd in welke taal dan ook? Ik heb vroeger wel vaker in het Engels gespeeld en ik spreek volgens mij best wel aardig Engels. Maar ik doe het niet meer omdat ik altijd denk, ik ben in het Engels toch net niet zo snel als dat ik in het Nederlands ben. En zeker, weet je, zolang ik aan mijn script zeg maar vasthoud, is dat geen probleem. Maar als er iets gebeurt, wil ik daar wat mee kunnen doen. Heb je dat wel eens gehad, dat er iets gebeurt waarvan je denkt, nu kom ik tekort?
Vaak, maar ik heb me tot nu zo altijd uitgered. De pijnlijkste keer, of het had pijnlijk kunnen zijn, maar ik heb geluk gehad. Ik heb ooit een teambuilding met mijn Lego-blokjes gedaan in Toledo, in het Spaans. En toen was mijn Spaans nog niet zo geweldig. En die teambuilding, ja, daar valt niet veel aan van buiten te leren. Dat is gewoon mensen bouwen spullen met blokjes. Ze stopt zijn microfoon onder de neus en stelt er vragen over. En op die manier, door de antwoorden, daar moet je dan op inpikken. En moet je moet dus eigenlijk de taal wel kunnen. En ze moesten dus op een bepaald moment moeten ze hun bouwwerken uitleggen. Ze moesten een stad bouwen en elke ploeg had een wijk gebouwd. En ze moesten dus uitleggen waarom hun wijk beter was dan de wijk van de buren. Iets in die stijl. En er waren er een paar tussen die verre van standaard Spaans spraken, maar vanuit Galicië kwamen of weet ik veel waar. En die begonnen me daar een uitleg over hun wijk. En ik snapte er dus niks aan. Maar echt, gewoon, ja, ik had geen flauw idee. Maar ik heb ondertussen wel die voelhorens om aan de reacties van het publiek te horen van ze zijn mee of ze zijn niet mee.
Ja.
Dus op het juiste moment zei ik zie. En op het juiste moment zei ik porqué. En dan op het juiste moment zei ik dan applaus zo. En dat was het. En die ploeg was voorbij. Toen heb ik gedacht van, ja, dit was echt kantje boordje. Maar heel echt fout gelopen omwille van de taal. Weet je, het publiek weet ook nooit wat ze niet horen.
Nee, dat is waar.
Dus als je een grap mist die je in het Nederlands wel had kunnen gemaakt hebben, omdat je gewoon weet hoe je het verwoordt en in die andere taal niet. Ja, als het niet gewoon helemaal stilvalt, dan who cares? Ja, maar als het natuurlijk helemaal stilvalt, en dat heb je nog niet gehad. Ik heb wel gehad dat midden in een lied, ik gewoon niet meer wist hoe de tekst verder ging, maar heb ik ook al in het Nederlands gehad. Ik heb ook al eens gehad dat de stroom uitviel met een publiek van 500 bedrijfsleiders in een grote hal van een bouwbedrijf, nota bene. Het was boek gedaan, want twee hallen verder was de kookploeg, had alle friteuses in gang gezet en die namen zoveel stroom dat dat gedaan was.
Hoe?
En dan moet je improviseren, hè.
Ja,
dan,
want jij staat voor 500 bedrijfsleiders.
En vooral dan heel hard kunnen roepen.
Ja, licht is weg, geluid is weg. Er ontstaat ook nog rumoer.
Ja,
daar kom je normaal met je micro overheen.
Nou, als je snel doordoet, dan valt het wel mee. En het was de tijd dat Kamagurka nog een heel populaire mens was. En die had toen zijn typetje Camille Kafka. En ik dacht dat ik heb toen een van mijn parodieën op zijn gedichtjes gebracht. Maar zo'n gedichtje, dat trekt meteen aandacht. Hey, mijn naam is Camille Kafka. Ik ga het geen twee keer zeggen. Ik ga u een gedicht voordragen. Hoe was het nu weer? Een gedicht, een seizoensgebonden gedicht. Nou, het is echt lang geleden. Hè? Dus eigenlijk zegt hij maar 4 woorden, maar hij had altijd... Wordt. Zomer wordt. Rap zomer wordt. Astma rap zomer wordt. Seizoensgebonden. Maar dus als je dat doet... Eigenlijk het omgekeerde van heel hard beginnen roepen, is mensen echt pakken met, oei, ik moet anders ben ik het kwijt. Ja, ja. En ja, dus ik had dat dan ongeveer 3 keer zo lang gerokken als ik het nu gedaan had. Ondertussen zag ik mijn technieker heel langzaam op zijn gemak naar de keuken lopen om te gaan zeggen van, zouden hier een keer een prijs uittrekken alstublieft? En dan heb ik na dat stukje bij niks meer moeten doen en het licht ging terug aan. Ik heb ook wel ontzettend veel geluk gehad.
Ja, maar goed ook dat je inderdaad... Want wat je zegt klopt, ik noem het zelf ook altijd de lerarentruc. Je kan harder gaan schreeuwen, maar je kan ook rustiger, zachter gaan spreken. Dan denken mensen, oei, we moeten opletten.
Ja.
Maar dat vind ik ook tof hoor aan dit vak. Dat je dus of op zo'n moment bedenkt... Dan moet ik nu in gaan zetten en dat gelijk doen. Of in zo'n workshop setting, als je merkt, ik versta deze mensen niet. Ik ga dit op gevoel doen.
Ja.
Dat wel doen zonder twijfelen. Want is dan zo'n workshop waar dat gebeurt, is dat dan jouw theaterachtergrond? Waardoor je weet, ik kan dit aanvoelen waar het ongeveer heen gaat? Of is dat iets wat je ook meer vanuit jezelf al hebt of had? Of is dat van heel veel workshops gedaan hebben?
Ja, nee, ik denk dat er een aantal factoren meespelen. Om te beginnen was het niet mijn idee om aan die workshops te beginnen. Maar op een bepaald moment kreeg ik de vraag van, doe je ook workshops met die Lego-stenen? En ik zeg, ja. Het antwoord was eigenlijk nee, maar ik zei, ja. Want ik wist, hij zei toen dat hij nog 3 maanden had. Goedendag meneer, we hebben over 3 maanden een evenement en we zouden heel graag hebben dat u iets doet. Doet u dat workshops met Lego-stenen? Ik dacht, 3 maanden? Ja. En dan, en dan begon hij uit te leggen waar dat voor was. En dan dacht ik van, ik verzin wel wat. En dan heb ik dus ook wel wat verzonnen. En door die achtergrond van al jaren op een podium te staan, is dat probleem opgelost. Ik weet hoe ik het publiek bespeel. Ik denk daar ook niet over na. Ik ga gewoon van voor staan. Ik neem die microfoon of ik neem die niet. En ik begin te praten. Als ik weet waarover ik moet praten, dan zal het wel lukken. Dat is ook de enige reden om zenuwachtig te zijn voor een optreden. Dat is van, wat is mijn tekst? Waarover moet het gaan? Want al de rest, als ik weet waarover het moet gaan, dan komt het wel goed. Mondig genoeg ondertussen.
Ja.
Maar als, en dat is wat met die vreemde talen dan lastig. Ja, als je niet weet wat je aan het vertellen bent, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, als je de tekst niet snapt, als je niet weet wat er komt, als je niet voorbereid bent op mogelijke vragen, dan kan je zenuwachtig moeten worden. Ik heb ooit eens in het Frans mogen optreden, in Lyon, voor een verzameling van kinesisten en chirurgen.
Ja, fysiotherapeuten voor de Hollanders.
Ja, die dus. En het ging gaan over schouderontwrichtingen en weet ik veel wat. En ik kan wel goed Frans, maar van die termen als luxation, daar had ik toch nog nooit van gehoord. Dus ik was doodzenuwachtig, want ik moest improviseren. Mijn cover was dat ik van de Europese Commissie was en dat ik ging komen onderzoeken of de gezondheidszorg misschien niet beter naar Europa zou overgeheveld worden. Zo werd ik aangekondigd.
Jij een soort fake speech dan?
Zo begon het. Maar natuurlijk, ik kan geen fake speech van een uur houden, dus er moest nog wel wat achterkomen. En een fake speech, het is gewoon te leuk om grappen van ter plaatse te laten liggen. Dus ook gewoon mijn specialiteit inpikken op wat er gebeurd is. Ik moest alleen weten waar ik het moest over hebben. Dus ik moest toch een beetje verstaan welke terminologie ze gebruiken en zo dat medisch vakjargon. In het Frans, ja, dat is ontwrichting of luxation, dat is toch nog iets anders. Dus ik had op de trein daarheen had ik wat zitten googlen en woordjes opzoeken en dat ik die toch al zeker verstond. Maar ik was echt doodzenuwachtig. En dan heeft het panel mij gered. Er zat een panel en een van de meest Norse figuren die daar zat, was een dokter. En hij had alleen nog een wandelstok nodig om Dr. House te zijn van op televisie. Voor de rest had hij dit ook denigrerend over die fysiotherapeuten en de andere helft van de zaal. En ik begon dus met mijn uitleg van, ik ben het volledig eens met het panel, alleen die ene daar, dat is toch precies Dr. House. Ja, heel die zaal dacht net hetzelfde, die lagen plat. En vanaf dan, weg waren de zenuwen. Vanaf dan was het een van de leukste optredens die er waren. Maar man, heb ik daarvoor gezweet.
Ja.
Oh, ik versta niet waar dat hier over gaat. Wat is dat?
En is dit ook, ik vond het heel grappig en heel herkenbaar, want dat hoor ik iedereen zeggen, al met zo'n workshop dat iemand belt en zegt, kan je dat over 3 maanden doen? En dat je zegt, ja hoor. En dan denkt, dat is nog 3 maanden, dat komt wel. Is dit dan ook bij een optreden dat je zegt, ja hoor. En dan naarmate het dichterbij komt, denkt, waar heb ik ja tegen gezegd? Of was dat nu puur nu om de terminologie en de...
Het was puur om de terminologie. Met optredens heb je dat eigenlijk nooit zo van, waar heb ik nu ja tegen gezegd? Omdat ik, denk ik, door dat al zo lang te doen, weet wanneer ik zou moeten nee zeggen.
Hey, Wouter hier. Elektra Podcast is er om te delen. Dus deel hem zo vaak en zoveel je wil. De meeste mensen leren namelijk nieuwe podcasts kennen via hun vrienden, familie of bekenden. Dus vertel erover op social media, plaats een linkje of, ook leuk, volg Elektra op TikTok of op Instagram en deel de fragmenten.
Eigenlijk moet ik alleen maar nee zeggen als de omstandigheden niet de juiste zijn. Helemaal in het begin hebben ze mij ooit gevraagd om in een manege te gaan optreden. Ja, ik dacht, ja, de locatie maakt eigenlijk niet uit. Ja, maar ja, we hebben dat omgetoverd tot een evenementenruimte. En daar de mensen zitten op stoeltjes en er is een podium en er is alles erop en eraan. Ja. Wat ze niet hadden gezegd, was dat er in dezelfde manege, aan de andere kant van de zaal, zeg maar, de springkastelen waren opgesteld voor de kinderen. En dat die belichting, dat die... Alleen, het optreden was overdag en dus de belichting, ja, die manege is gewoon daglicht, dus die lichten maakten niks uit. En ze waren ook niet van plan om de toog te sluiten tijdens het optreden. Dus toen heb ik gemerkt dat het toch niet zo verstandig is om dat soort optredens te aanvaarden. Daar moet je gewoon nee tegen zeggen. Maar ja, kijk, ik heb dat dan maar geprobeerd. En ja, kijk, er waren een paar mensen die het goed vonden. Het was nog niet zo erg als ik... Ja, ze komen allemaal boven,
ja,
nee, de foute verhalen.
Ik vind het heerlijk, blijf gaan.
Ik heb ook vrij in het begin van mijn carrière, was er een jongen en die had mij gebeld. Er werd toen nog niet eens gemaild, denk ik. Of die had mij zelfs een brief geschreven van, ik wil op een brief schrijven, kan je je voorstellen? Ik trouw op...
Een geprinte e-mail voor de hele jongen.
Ja, een geprinte e-mail, ja. Met Lucida.
Printen, dat graphic. Moeten we ook uitleggen.
Ja. Dus die wou dat ik kwam optreden op, ik zeg maar wat, 10 juli. Want hij ging dan trouwen. En hij was een grote fan en hij vond dat fantastisch en hij wou dat op zijn trouwfeest. Ik zeg, ja, het probleem is, ik treed dan al op aan de andere kant van de kust. Ja, maar mijn trouw is in Knokken, en, of daar ergens, en ja, Oost-Tuinkerke, Knokken, dat is maar een uur rijden. Komt dan gewoon wat later. Ik zeg, ja, maar... Ik zeg, ik doe geen 2 optredens op een dag, dat gaat niet. En ik hoorde niks meer. En 2 of 3 weken later gaat mijn bel, waar ik woon,
ja.
En die man staat voor mijn neus. En die zegt, ik zou toch echt graag hebben dat je nog eens over nadenkt of je toch alsjeblieft op mijn trouw niet wilt optreden. Ik dacht van, ja, als hij zo gemotiveerd is...
Het klinkt toch haast intimiderend.
Dan, ja, maar dat kan, het deed mij dan pijn als die man, ja, daar dan zo gelukkig van zou worden op zijn trouwfeest. Dan dacht ik van, ik ga het proberen te combineren. Dus ik ben na mijn optreden in Nieuwpoort, ben ik hals over kop tegen 11 uur of 11:30 dan toegekomen op zijn trouwfeest. En dan, ja, dan moest ik nog een kwartiertje wachten, want ze waren nog bezig met het dessert, of weet ik veel. En dan waren de omstandigheden goed. En dan net voor het dansfeest zou beginnen, dan mocht ik mijn 20 minuten doen. En ik kom daar binnen en ik begin aan dat optreden. En de enige die lacht, is hij. Zijn bruid niet, zijn ouders niet, zijn vrienden niet. De enige die het grappig vond, is hij. 20 minuten, dat is doodgaan, hè?
Ja, en dat is lang ook dan.
Dan duurt het ontzettend lang. En dan achteraf komt hij naar mij en dan zei hij, hè, wat vond je ervan? Goed, hè? En ik zeg, ja. Wel, ik had niet de indruk dat iedereen het even goed vond. Oh ja, maar ja, dat... Oh, nee, het was goed, hè, het was goed. Hè. Jongens.
Oh.
Dus geen twee optredens op een dag.
Nee, maar ook al om 11:30 op een trouwfeest.
Ja, maar dat zou toch moeten kunnen lukken. Ik bedoel, ik heb nog op feesten opgetreden, trouwfeesten, weet ik veel. En dat lukte wel. Maar daar was het duidelijk dat die jongen de rest van zijn gezelschap niet kende. Dat ligt ook niet aan die mensen. Hè?
Nee, en allang blij dat hij zelf zo tevreden was.
Ja, ik ben me aan het afvragen of ik dat ooit gehad heb. Een organisator die mij boekte en die niet blij was. Oh ja, ook eens een keer. Dat was een damesvereniging in Lichtervelde. En ik deed daar mijn optreden. En degene die mij had georganiseerd, zat continu met haar rug. Die had dat ook allemaal aan tafel. Ze zat continu met haar rug naar mij. En die was aan het kijken of er mensen aan het lachen waren. Er was één Echt? Tafel met jongere vrouwen. En die waren aan het lachen. En de rest durfde niet. Want mevrouw de voorzitter had waarschijnlijk dat optreden alleen maar geboekt om die jeugd daar ter wille te zijn, maar eigenlijk vond ze het allemaal maar niks. En als we toen, mijn vrouw was toen nog mee als technieker, als we dan alles hadden ingeladen en gingen vertrekken, we hadden ook geen eten gehad, dan zei ze van, moeten jullie misschien ook iets drinken? Toen is het regeltje in het contract gekomen dat we bij een optreden ook eten en drinken nodig hadden.
Ja.
Begin jaren 90, hè? Dus al even geleden.
In Vlaanderen is dat een vanzelfsprekendheid. In Nederland...
Nog altijd niet.
Nee.
Bij bedrijven wel in Nederland.
Oké. Okay.
En de mythe dat er in Nederland geen lekker eten is, is ook al lang niet meer waar. Maar bij bedrijven. Ik weet niet hoe het is in de theaters.
Er zijn er een paar. Ik heb mijn vorige show 110 keer gespeeld. Ik denk dat ik... Als ik 5 keer eten heb gehad van het theater, is het veel. En daarvan ga ik... De helft gewoon op de factuur hebben gekregen achteraf.
Ja, nee, dat vinden wij not done.
Afgelopen week heb ik 2 keer in Vlaanderen gespeeld. Daar heb ik beide keren heel lekker gegeten vooraf.
Ja, zo hoort het toch? Maar over eten gesproken, ik heb 1 keer mogen in, hoe heet het, de Heineken Music Hall of zoiets?
Ja.
Net buiten Amsterdam, denk ik.
Ja, inmiddels de AFAS Live, maar grote
concertzaal. Een hele groot ding, ja. Daar hadden Fortis Nederland, toen het net afgescheurd was van Fortis België, hadden ze mij daar dan ook als fake speecher gevraagd om te doen of ik van zo'n soort afscheid van Fortis België naar Fortis Nederland. Ik was iemand van Fortis België.
Ja, leuke opdracht.
Ja, fantastisch. Het optreden was ook echt fantastisch.
Ja.
Dus daar gaat het dan niet fout. Maar dan gaat het over dat eten. Dat was een hele technische ploeg. En dus alle artiesten en de technici die kregen ergens in een achterkamertje kregen dan hun eten na dat optreden. En dat waren dan zo van die bitterbalachtige dingen waar de gemiddelde Vlaming van denkt van dit is toch voor de hond of zo, dit gaan we toch niet doen. Maar vermits ik...
Sorry, ik hang nog even op bitterbalachtige dingen.
Ja, ja wij vonden echt maar niks. Het was mijn toetsenman en dan mijn eigen technieker, denk ik. En dus wij dachten van, wij zijn Belgen, wij weten van niks. Wij doen gewoon de deur open. We gaan bij de andere mensen die daar op de borrel rondlopen, de genodigden, zeg maar. Wij gaan er gewoon tussen lopen en we gaan gewoon mee eten van wat ze daar kregen. En het enige verschil was dat die gasten 1 kleur bitterbal meer kregen dan wij. Ik geloof dat McDonald's toen een goede zaak aan ons heeft gedaan daarna. Ja, dat vonden wij echt niks. Dat kon er van ons echt niet in. Zo van, letterlijk niet in. Het kon er echt niet in.
Ja, wat goed. Want ik ben wel even benieuwd. Want je zei al, nou, dit regeltje staat nu in het contract. Er moet eten voorzien zijn. Je zegt nu alleen nee als de omstandigheden niet kloppen. Wat zijn... dingen waar jij op let, waarvan je zegt, dat moet goed geregeld zijn, of als dat er niet is, dan doe ik het niet. Of wat zijn rode vlaggen om te denken, deze opdracht laat ik even passeren.
Ja, als ik er ben, doe ik het altijd. Ik weet dan gewoon voor mezelf dat dit niet zal worden wat het had kunnen geweest zijn. En het enige waar ik... Maar ik zorg er altijd voor dat ik die organisator op voorhand ook heb gesproken en dat ik al op voorhand weet hoe de situatie gaat zijn. Dat is dat ze hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de aandacht van in het begin op het podium is. En dat er zo weinig, of liefst geen afleiding kan zijn. Als er ramen zijn en die geven uit op een straat en mensen lopen de hele tijd voorbij, dan kijken mensen gewoon onbewust naar het bewegende beeld op straat. Dus dan moeten die ramen dicht, dan moeten de gordijnen dicht. Dat soort dingen. Als ze zeggen van ja, dat gaat niet gaan. Ik ga nu binnenkort een optreden doen in Keulen, of Deutsch, zelfverständlich.
Natuurlijk.
Natuurlijk, mag niet. Ja, maar. En dat is eigenlijk een gevolg van een ander optreden wat ik daar gedaan heb. Maakt nu niet uit, maar in het vorige was in een soort theaterzaaltje. Daar waren de omstandigheden perfect. En nu zeggen ze van, ja, kijk, we hebben ook een feest. Het is een geweldige locatie aan de oevers van de Rijn. Dan dacht ik, vlag 1, oei, een boot voorbij gedaan met de aandacht. En we hebben daar toen de vorige keer die geweldige sketch over België gezien. Ik zeg, ja, ik heb daar wel een scherm voor nodig, want je moet dat zien. Ja, een scherm, we gaan dat proberen te regelen, maar eigenlijk is het duidelijk, ze gaan dat niet regelen, er komt geen scherm. Dus dan is het ofwel die sketch eruit, ofwel nadenken over, kan ik die toch nog omturnen, dat het werkt. En dan weet ik nu al dat de mensen waarschijnlijk ook niet gaan zitten, maar gaan recht staan. Mm-hmm. Dus het wordt steeds moeilijker. En dat is dan alleen maar te counteren door de betrokkenheid te vergroten. Dus steeds meer over hen te laten gaan en namesdropping en toestanden. En we hebben die zit hier en die is hier en die heeft gezegd. In plaats van mijn repertoire te brengen. Want dat repertoire, dat staat zoveel verder van hen dat die aandacht gewoon minder goed gaat zijn. Dat heb ik ook eens gehad in Luxemburg.
Nog over Keulen. Speel je... Hoe lang moet je daar spelen?
Dat is niet zo lang, maar ik mag ook andere mensen op het podium roepen die daar iets betekenen voor die organisatie. Dus het hele ding duurt 3 kwartier een uur, maar ik moet geen 3 kwartier een uur grappig zijn.
Maar de Dom van Keulen gaat sowieso een keer heel luid door het optreden heen klinken.
Is dat zo?
Dat denk ik, als het buiten is.
Ja.
Ze hebben daar nog een grote dom, die heeft vast en zeker bellen.
Ja, dat zou eens goed kunnen, maar dat is niet erg, dat mag. Dat is dan, het is toch een faille, dus het is toch om plezier te maken voor die mensen. Ze vieren van alles. Dus als die dommer dan tussenkomt, laat ze maar komen. Dan zeg je dat ik dat heb ingehuurd. Dus, geen probleem. Nee, over nog zo'n failure.
Ja.
Ik had ooit eens opgetreden op het zoveeljarig huwelijk van een koppel in Luxemburg. Zij is Vlaams, is Vlaams-Nederlands, hij is Amerikaan. Maar die wonen in Luxemburg, ja, dat gebeurt. En dat was heel leuk geweest. En dan 10 jaar later waren ze dan na 20 jaar, 30 jaar getrouwd. Of na 10 jaar, 20, weet ik veel. En dan moesten we terug. En het was een andere locatie. En daar zaten de mensen verspreid over 2 zaaltjes. Maar ze hadden daaraan gedacht. Ze hadden een cameraatje geplaatst in het ene zaaltje en een tv-scherm in het andere zaaltje. Daar konden mensen dan volgen. Ja.
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 En er waren niet genoeg stoelen voor iedereen. Eigenlijk waren alleen maar stoelen voor de bejaarde tante en onkel en zo. Maar voor de rest, eigenlijk moesten mensen toch wel recht staan. Alleen de bediening werd gestopt. Dat wel. Ja, ik moet je niet vertellen, dat was rampzalig. Dat was gewoon echt rampzalig, dat optreden. Buiten die mensen die in dat ene zaaltje bij ons zaten en dan nog, was alle aandacht gewoon onbestaande.
Ja, en hoe rij jij van daaraf dan terug naar huis of naar waar je slaapt die avond? Want je hebt sowieso, ik vind huwelijken zelf altijd best tricky, zeg maar, om cabaret of comedy te doen, omdat je denkt, ja... Het is jullie grote dag. En je gaat ervan uit dat het goed gaat, maar het kan ook misgaan. En dan ben jij de domper op zo'n dag geweest. Maar hier ben je al eerder bij die mensen geweest. Die hebben dat heel tof gevonden. Die huren jou terug in.
Ja.
Ik neem aan dat jij van tevoren ook hier weer hebt proberen uit te leggen...
Dat niet gaat werken.
Dit geeft risico's.
Ja, maar ik wist toen niet hoe die locatie eruit zag. Ze zeiden toen, we lossen dat wel op of zoiets. Ik ging er ook een beetje vanuit van, ze hebben het al eens gehad. Dus ze weten waar ze zich moeten aan houden. Quote non. Ik maak ook altijd van elk optreden een verslag. Dus ik zou eens moeten nakijken wat ik toen heb opgeschreven over dat optreden. Maar er zal wel iets in gestaan hebben van... Ja, dit mogen we niet meer zo aanpakken. Ja, ze hebben zich denk ik toen ook wel een beetje zelf verontschuldigd. Ze hebben het mij alleszins niet verweten dat het niet zo'n succes was. Dat weet ik wel.
Okay, maar zit jij daar dan zelf mee of kan je dat naast je neerleggen en denken, ja, dit waren de omstandigheden?
Nee, ik zit er alleen mee als het mijn schuld, als het echt mijn schuld is. Als ik het had kunnen vermijden of als het ik heb denk ik, moet je eens goed nadenken of ik nu niet sta te liegen, ik heb denk ik nog nooit gehad dat ik gewoon zelf echt totaal niet grappig was, omdat ik niks vond of zo. Dus een beetje een mindere keer tot daar, maar echt slecht, puur omdat ik gewoon de foute dingen vertelde. Dat kan ik mij niet echt herinneren.
En ik bedoel niet om te zeggen, dat kan niet, maar toen je begon, dan ben je natuurlijk nog veel... Kijk, nu heb je meer dan 30 jaar ervaring, dus dan kan je overal wel op inspelen en inschatten. Oké, als ik een scherm niet heb, dan moet ik inderdaad het veel meer op de mensen gaan spelen, ja. om die betrokkenheid te krijgen. Je had die opleiding gedaan tot ingenieur. Toen zeiden die ouders, dat is goed om je droombaan te vinden. Toen dacht jij, dat is op een podium.
Ja.
Op wat voor plekken speelde jij toen en hoe ging dat toen? Want als je dan begint, dan ben je natuurlijk wel aan het zoeken naar je stem en wat voor materiaal en hoe werkt dit überhaupt?
Ja, we hadden het geluk natuurlijk in Vlaanderen dat we heel dat netwerk van verenigingen hebben. Dus ik kreeg al vrij snel veel speelkansen. En als het budget oké was, hadden die allemaal wel een humoristische avond nodig. En je mag ook niet vergeten dat in Vlaanderen op dat moment, als er 10 mensen waren die van humor leefden, dan had je ze wel gehad. Dus de spoeling was dun.
Waarvan 4 of 5 al bij de Nieuwe Snaar?
Ja, we groepen dan maar. Hè. Maar
wat had je in die periode? Of wie had je?
Er was... De Comilfo bestond, maar die deed alleen theater. Geert Hoste bestond, die deed eigenlijk vooral theater en een beetje bedrijven, maar die ging niet langs die verenigingen. Er was Jacques Vermeire.
Ja.
Jacques Vermeire, die speelde al die verenigingen plat. Dat was de grote man.
Die heeft ook hard gewerkt volgens mij altijd. Veel gedaan.
Ik weet niet of dat hard werken is. Ik zeg altijd in interviews dat comedy zo hard werken is.
Maar hard werken als in heel veel gedaan. Dat wel. Dat bedoel ik.
Maar ik heb altijd horen zeggen dat Jacques altijd veel optrad omdat hij graag centjes verdiende.
Ik wilde het aardig formuleren als hard gewerkt, maar...
Ja, dus,
maar goed, Sjaak had je? Ja.
Ja, dus ik deed, en nog altijd, ik doe het vooral omdat ik het graag doe. Ik vind het gewoon leuk. Ja. Ik krijg energie van optreden. Ik heb onlangs op het straatfeest bij ons samen met mijn dochter gewoon liedjes gezongen. En achter, er zat 10 mensen van de straat. Ik bedoel, dat is 2 keer niks. Hè. Dus de moeite niet om al dat materiaal uit te rollen en te zeggen, nou, nu gaan we hier een concertje spelen. Maar toch gedaan. En ik was zo gelukkig daarna, want ik zing ook gewoon graag. Ja. En ik zei het ook letterlijk tegen de mensen van, dankjewel voor het applaus. Het was eigenlijk vooral voor mezelf, hoor. ik wou gewoon nog eens zingen.
Als we het hebben over verenigingen langsgaan, want ik denk dat je er naartoe wilde, er waren weinig mensen, dus in die zin was het makkelijk.
Het was makkelijk om veel werk te hebben. Ja. Karel de Klerk was ook al bezig. Die is relatief onbekend gebleven, maar die heeft ontzettend veel opgetreden. Heeft ook voor Geert Hoste jaaroverzichten gemaakt.
Ah, oké. Okay. Ken ik niet eens van naam. Sorry, Karel. Dat ligt aan mij.
Nee, kijk. Dus er waren er wel enkele, maar niet veel.
En als je langs die verenigingen gaat en die parochiezaaltjes, daar heb ik er ook heel veel gedaan. En ook voor de katholieke plattelandsvrouwen en dat soort dingen.
Ja.
Wat is want de backstage daar, dat is altijd, dat is geen kleedkamer, maar dat is maar
soms
net...
Soms wel, soms niet. Soms is het net naast de chauffageketel, heel leuk.
Wat is de meest bijzondere backstage waar jij je ooit hebt voorbereid of omgekleed?
Ja, ik herinner mij vooral eentje waar het effectief de verwarmingsketel stond en... En er was ook geen tafel of geen stoel. Was in dat ding en dat stonk ook. Ik herinner mij dat er zo'n klein donkere krocht met dan heel dat groot ding wat stond te stinken en die zaal aan het verwarmen was. En daar moest ik dan... Toen deed ik nog ook een kostuum aan en had ik een microfoontje dat ik zo moest over mijn voorhoofd plakken, want de Madonna's bestonden nog niet, maar ze hadden wel al die draadjes. En dan...
Zo'n beugel.
Heb je zo die beugeltoestanden en de Madonna's, maar dat zonder dat ijzertje, dan moest ik dat zo helemaal wegschminken. Dat was een vermoeiende keer. Voor de rest kan ik mij van die achterkamertjes... Ik vond eigenlijk dat ze meestal heel hard hun best deden om het dan toch nog heel bruikbaar te maken.
Het ligt nooit aan de goede bedoelingen.
Ja, dus heel droevige zaken op dat gebied. kan ik mij niet herinneren. Er schiet mij wel nog een failure te binnen. Ja. Omdat het gaat over omkleden. Hè. Ik herinner mij dat ik ooit in het Hilton Hotel hier in Antwerpen, in de grote feestzaal, was er een hele evenement over Kom op tegen kanker. En of ik daar ook wat comedy wou komen doen. En ik had toen wel al een optreden gehad. Maar ja, het goede doel. En zo, ik dacht, dat is toch belangrijk. Dus ik daar naartoe en ik kom toe en die organisator die bekijkt mij zo. Echt zo, ik voelde mij helemaal uitgekleed. En zei ze heel van, welkom, is goed dat je er bent. De kleedkamer is achterin. Ik zeg, ja maar, ik ben klaar, want ik kwam van een ander optreden. Ik kan zo optreden en dan kijk je zo nog eens zo van, ga je in dit, dat was nogthans een tweedelig pak. Ik bedoel, het was eigenlijk echt, ik was echt wel heel netjes. Ga je daarin optreden of wat? Ik ga zo optreden. Oké. En dan pakte hij me mee naar voren. En eigenlijk, ik had nog mijn spullen niet uitgepakt. Ik had zo nog een pruikje of weet ik veel nodig voor een van de typetjes die ik ga imiteren. Dan begon klom die op dat podium. En dan was hij aan het vertellen dat iemand een fantastische schenking had gedaan voor het goede doel. En dan hadden ze kwam nog een gemompel zo van, er komt nu iemand grappig zijn. En dan was hij weg. En dan moest ik beginnen. Maar moet je inbeelden dat die mensen daar met 400, ook aan van die grote ronde tafels, het mocht toen nog gerookt worden in een feestzaal, dus die zaten daar te roken. Kom op tegen kanker, hè. Kom op tegen kanker. Ze zaten daar allemaal te roken. Dan werd ik zo half aangekondigd, zo van, ja, dat ding gaat hier ook nog wat doen. Dat is nog de kerel die mij had geëngageerd, hè. En dan, de kleedkamer, ja, die was er dan wel, hè? Maar ik had die niet nodig. Ja, dan begon ik eraan. En ja, dat was totale mislukking natuurlijk. Ik was niemand die oplette, behalve de eerste twee tafels. Zo. Want die zaten zo dicht op dat podium dat ze niet anders konden. Er was dan geen dansvloer voor, gelukkig. En dat kwam achteraf, een van die mensen van die tafels was een toenmalig bij ons heel bekende politicus, Hugo Schils. Die kwam zo naar mij van, ja, Dirk, dat was nou toch wel schandalig wat dat ze gedaan hebben met u, hè? Ja, het was nogthans heel goosen, hè? Maar ja, wat wilde hij? Dan heb ik mij daaraan opgetrokken. Maar dat was ook geen zo fijne keer, eigenlijk.
Nee, het is een terugkerend onderdeel in de podcast. Dat optredens voor goede doelen, dat er toch...
Zelden succes, ja, dat klopt.
Ja, ja. Of ook, en dat heb jij wellicht ook gehad, dat het... Dat het op zich, weet je, dat de setting klopt en dat er mensen goed zitten, maar dat het wel is. Nou, maar voordat we beginnen met de comedyavond, hebben we hier nog de voorzitter van de stichting. En die komt dan nog een presentatie geven met 20 slides met zielige kindjes met slangen in hun neus en allemaal super verdrietig. En dan nu, comedy.
Ja, dat heb ik gelukkig niet gehad. Ik vind het ook heel leuk wanneer er net voor mij een of andere speech is, want dan kan je daar lekker op inspelen. Dat vind ik altijd heel leuk.
Ja, dat is ook. Maar, ja. Maar iemand die een serieus verhaal over hoe goed werk de stichting doet en
ja.
daar kan je gewoon, dat is net als met zo'n man met een met zijn arm in het gips. Als je daar een grap over maakt, dan zegt de hele zaal nee.
Nee, maar ja, dan moet je de vijand goed kiezen, hè. Je moet het dan... Ja, er is altijd wel een methode voor om het te hebben over wat je net hebt gezien, zonder dat je lacht met het pijnlijke ervan.
Tuurlijk.
Je moet altijd lachen met... Je moet nooit lachen met het slachtoffer. Altijd lachen met degene die het veroorzaakt. Ja. En dan komt het eigenlijk altijd wel goed. Ik herinner mij een keer dat ik in Harelbeke moest optreden, of mocht optreden, en tijdens de pauze zou er dan een toespraak gaan over de Vlaamse zaak. En die brave politicus, die bestond erin om eigenlijk de hele staatsstructuur van België uit te leggen. En die is ingewikkeld.
Dat is een vrij lange uitleg.
Ja, dat was dus een uitleg van 20 minuten waar iedereen in slaap viel. En die voor de rest met heel de Vlaamse zaak of toestand niks te maken had. Dus ik ben dan het podium opgeklommen en dan heb ik gezegd van, ja, de vorige spreker heeft nog iets vergeten te vertellen over België. En ik pakte een telefoonboek en ik begon het telefoonboek voor te lezen. Ja, hilariteit alom in de zaal. En ik heb in Harelbeke dan ook 5 jaar niet meer opgetreden. Ja. Soms hebben mensen bizarre gevoelens voor wat kan en niet kan. Ja,
ja. In dat kader één ding. Ik bladerde door een boek van Karel Michiels over cabaret in Vlaanderen. Karel Michiels, de journalist, de recensent. En die beschreef een... show van jou in de jaren 90, waarin je Philip de Winter nadeed, toen van Vlaams Blok.
Ja.
Wat eindigde, nogmaals, half jaren 90, dit kon toen gewoon. Dat eindigde met een Hitlergroet.
Dat kan, dat weet ik al niet meer.
Maar hij schreef erbij de spanning die er was in de zaal, omdat veel mensen in de zaal blijkbaar ook wel dachten, ja, maar wij vinden Philip de Winter en Vlaams Blok prima. Maar daar staat je niet meer bij.
Nee, ik wist zelfs niet dat Karel Michiel zijn boek had geschreven, laat staan dat ik erin stond. Dus bedankt voor dit nieuwtje. Dan ga ik meteen naar de boekhandel en ik koop dat allerlaatste exemplaar. Of ik koop het eerste exemplaar. Nee, tweede, wat jij er ook heet. Nee, ik heb mijn afkeer voor het Vlaams Blok nooit onder stoelen of banken gestoken. Ik heb altijd, dus als ik dat toen gedaan heb, dan heb ik dat gedaan. En als mensen dat niet leuk vonden, dan vind ik dat jammer voor hen.
Ja, maar los even van dit ding wat hij daar beschrijft. Heb je dat wel gemerkt? Want ik heb het zelf ook wel eens gehad. Als je het in Nederland bijvoorbeeld over Geert Wilders hebt of weet ik wat. Dat je kan een zaal hebben waar een deel van de mensen denkt, ja, maar wij vinden die mensen juist tof. Je hebt natuurlijk heel veel politici, MBV's, bekende Vlamingen behandeld. Heb je al eens gehad dat je iemand deed en dat je voelde zo, oh, maar ik sta nu eigenlijk te lachen met die mensen, maar de zaal...
Dat zijn meestal enkelingen. Ik heb het een keer gehad dat ik ik deed de koning altijd na.
Ja.
Want de koning, het koningshuis bij ons is altijd heel plezierig. En het voordeel is, ze praten ook allemaal op dezelfde manier. Dus als ik er eentje kon imiteren, dan kan ik eigenlijk de hele familie. En het was toen koning Albert. En ik kwam dan op in zo'n legerkostuum, want die man had altijd een uniform aan toen nog. En ik begon mijn speech en er stond iemand recht. En dat was een commerciële manifestatie, dus het was wel belangrijk dat de gasten blij waren. Mm. En er stond iemand recht die zegt, on n'apprécie pas. We vinden dit niet leuk. En dan heb ik mijn legervestje uitgedaan en mijn petje afgedaan. En dan heb ik een brilletje opgezet en heb ik spontaan heel de sketch gespeeld als Wilfried Martens, de toenmalige eerste minister. Exact dezelfde tekst. En dan was het probleem opgelost. Dus ik weet niet hoe ik toen op dat geniale idee ben gekomen, want je voelde dat echt goed. Heel die zaal zo van... dit is een klant, dit is een grote klant, we mogen die...
Ja.
Dus, want daar is een groot verschil, vind ik, tussen een zaal waar mensen een ticketje hebben gekocht om jou te zien, of een zaal die er eigenlijk zit omdat ze uitgenodigd zijn door een bedrijf of zo. Mijn standpunt is altijd, mensen moeten het allemaal wel leuk vinden, maar ik ga niet zo ver dat ik... Ik ga Trump niet zeggen dat hij een geweldige daddy is. Of zo. Je weet uiteraard nu, vandaag wel, waar ik naar verwijs. Er zijn grenzen aan wat ik... tot waar ik wil gaan om mijzelf te verloochenen. En als ik vind dat iemand echt grondig fout zit... Ofwel zwijg ik over het thema, omdat het niet gepast is.
Ja.
Ofwel zeg ik het gewoon. En daar past die Philip de Winter toestand van jaren geleden past daar dan ook in. Ik vond toen, en ik vind nog altijd, dat die partij fout zit.
Ja.
Dus zeg ik het ook gewoon.
Ja,
ik vind dat die partij fout zit.
Helemaal eens hoor. En...
Ik vind dat nu eenmaal zo. Langs de andere kant heb ik ook nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik het fout vind dat veel Franstaligen in en rond Brussel weigeren om Nederlands te praten. Dus ik ben die beruchte Vlaamse zaak wel genegen. Dus dat is mij ook niet altijd in dank afgenomen, want er zijn er veel die vinden dat heel dat gedoe van die Vlamingen daar in Brussel, dit doet toch niet zo moeilijk. Ik ben er opgegroeid, ik heb het aan de lijve ondervonden, dus ik vind dat de Vlaamse minderheid daar recht van spreken heeft en dat die Franstaligen, zeker als ze in Vlaanderen wonen, toch maar ook eens moeten hun best doen om Nederlands te leren. En dat evolueert wel, heel dat verhaal, maar... 20 jaar geleden was dat nog echt een heel heikel punt. Ja, en als ik dat dan zei, dan zei ik dat ook gewoon. Kijk, ja, ja. En als je het niet mee eens bent, ja, dan wil ik er graag over praten. Maar ik ga mijn woorden daarom niet terugnemen. Dat is een deel van de aard van het beestje. Maar nu worden we wel zeer geëngageerd, hè. Eigenlijk ging het over dingen die echt grondig fout liepen.
Ja, ook, maar dit mag ook. Ik in ieder geval ook.
Ja, het is ook interessant.
Interessant, absoluut.
Was nog zoiets. Ik heb in Nederland ooit eens echt een stommiteit verteld. Ik heb een sketch en dat heet De Verzamelaar van Laatste Adems. Dat is dus een kerel die verzamelt, die heeft zo'n... een potje, een confituurbokalletje.
Ik zie een thema met de doodgravers.
Ja, ik ben nogal bezig met de dood, al sinds dat ik geboren ben, denk ik. En
wordt het een kist van Lego?
Nee. Ja, ik wou er nog iets over zeggen, maar dat gaat ons gaat te verbrengen. Die verzamelt dus laatste adems. Die gaat bij het doodsbed zitten van mensen. En wanneer die dan hun laatste adem uitblazen, dan vangt hij die op en doet het potje dicht en dan zet hij die bij in zijn collectie.
Ja, mooi beeld.
Ja, en ja, dan komen er nog een hoop grappen rond natuurlijk. En wie die allemaal al heeft in zijn collectie. En sommige daarvan zijn valse laatste adems in omloop. Enfin, het is een heel verhaal rond. En dan had ik daar in Nederland voor de administratie van Binnenlandse Zaken of zoiets. Dus echt wel de topambtenarij van dat departement.
Ja.
Maar een van jullie, Prins Gemalen of zo, was net overleden. En ik had die twee verward. Ik dacht dat degene die net dood was, dat degene was die niet geliefd was. Terwijl het blijkbaar degene was die wel geliefd was. En ik had dus zo gezegd, die zijn laatste adem ook. Oh man, dat is niet meer goed gekomen. Oh man, dat is echt niet meer goed gekomen.
Nee, want dan heb je, denk ik, Prins Friso genoemd.
Nee, die niet. Dat had ik geweten. Het is nog langer
zo, Prins Gemalen natuurlijk, man van de... Klaus.
Klaus, denk ik. Ja. Oh man, dat was... En ik had nogthans voor een selecte, voor het topmanagement van die club, had ik eerder opgedreven toen zij een seminarie hadden ergens. Dat vond ze geweldig. Maar toen was die man nog niet overleden of zo. Dus ik had toen die naam er niet in laten sluipen, want ja... Die was ook nog gewoon niet dood. Maar ik dacht, ik ga inspelen op dat kwaliteit. En die is toch niet zo geliefd. En oeh, jongens.
Ja, die, volgens mij was het... En ik weet het ook niet goed, ik was een stuk jonger. Maar volgens mij is die juist zo de laatste jaren vlak voor zijn dood... is die opeens veel populairder.
Dat zou het ook wel eens kunnen geweest.
Want die heeft toen een ding gehad met de troonrede... dat ze naar de zetels liepen waarop ze zaten... en dat Beatrix nog fluisterde terwijl de micro open stond... doe even je haar, goed. En hij heeft, waar die zich ook redelijk onsterfelijk mee heeft gemaakt... hij moest een bankgebouw of iets openen bij ABN AMRO, weet ik wat. En dan moest hij een speech houden. Daar kwam hij zonder stropdas, want die wilde die niet meer om. Nou, dat was natuurlijk al redelijk buiten protocol... En daar heeft hij een praatje gehouden en dat afgesloten met de woorden... en dan ga ik nu over tot mijn core business, het doorknippen van linten. Wat dat hele prinsgemaalschap natuurlijk perfect samenvatte... en het ongeluk van die man van de afgelopen decennia daarvoor.
Ja.
Maar die is daardoor, was die opeens...
Wel populair, ja. En ik heb dat toen allemaal waarschijnlijk niet geweten... en waarschijnlijk ook nog afgegaan op, weet ik... Enfin ja, mijn huiswerk slecht gemaakt gewoon. Gewoon mijn huiswerk slecht
maar
gemaakt.
Maar heb jij daar zenuwen voor? Want dit betekent natuurlijk wel... dit speelde jij ongetwijfeld in Vlaanderen ook... maar dan met name van bekende Vlamingen erin.
Ja, of gewoon degene die het laatste dood was.
Ja.
Maakte niet uit,
maar
eigenlijk.
Maar dan heb je altijd zo'n vertaalding. Ik had het nu vorige week dat ik toevallig weer eens in Vlaanderen speelde... dat ik ook denk, oh ja, maar dit zeg ik in Nederland. Vertaalt dat naar hier? Of moet ik er dan een persoon verwisselen? Heb je dan ook wel eens momenten gehad dat je iemand erin steekt? Misschien wel even gecheckt met iemand van de organisatie, weet ik wel. Maar dat je eigenlijk denkt, ik ga dadelijk over een minuut in mijn tekst... zit er een gok of dit goed gaat vallen of niet?
Het is nog erger dan dat. Ik heb op een bepaald moment was ik gevraagd om in Groningen... voor een of andere Rotary of zo te gaan optreden.
Ja.
En ze hadden eerst Suzanne Smit, de heks, de bekende Nederlander, en blijkbaar ging ze praten over het feit dat ze heks is. En dan ik. En ik had heel mijn verhaal afgestemd op Nederlanders en Duitsers, dat gaat niet samen. Eerst mijn fiets terug. Dat hadden ze mij verteld. Eerst mijn fiets terug. Dus heel mijn verhaal was daaraan, eigenlijk dat voortdurend met verwijzingen zo van, ja, maar die Duitsers, die moeten we niet. En ik kom toe en ik zeg van, ja, waar gaat u over praten? Ik zeg, ja, een beetje dit. En die Duitsers, ja? Ik zeg, ja, die Duitsers, daar hebben jullie toch wat tegen? Nee. Nee, wij zijn goede buren. Wij gaan daar winkelen en zij komen bij ons in vakantie. En ik dacht, oh nee.
Dat gaat je zo.
Dus blijkbaar in de Randstad leeft het misschien wel nog een beetje, maar heel die grensstreek die heeft daar eigenlijk...
Dat is veel meer verwezen, ja.
Goeie buren. Ik moest heel mijn verhaal omdraaien. Dus terwijl Suzanne Smit bezig was, zat ik maar... Want ik werk met projectie en zo. Er zitten slides tussen en zo.
Ook nog.
Dus al die slides omturnen. Zo overal van, ja nee, dit moet ik omdraaien, want ze vinden het wel leuk. Dit moet ik... Hij was net op tijd klaar. Dus ja, het is een beetje anticlimax in het verhaal. Maar toen heb ik ook wel het even heel warm gekregen.
Ja, maar, de, ja, maar wel ook gewoon de stress van zo'n moment.
Ja.
Dat je dat... Ik vind het heel mooi dat je Suzanne Smit hebt en jij moet opeens een nieuwe speech toveren. Dat is dan weer een mooi gegeven.
Ja, maar dat is zo een van die spannende keren. Zo, maar ik denk, ik vraag me af of het ook echt dan fout gegaan is. Dat ik denk van... ik zeg het... Ah, ja, buiten...
Want, en daar ben ik wel benieuwd naar. Hoe doe jij dit als jij je voorbereidt op dingen die je doet voor bedrijven? Want ik doe dat ook wel eens. En ik weet inmiddels... Ik wil niet meer één iemand spreken van een bedrijf om informatie te horen. Ik wil minimaal twee mensen in dat gesprek hebben of twee mensen apart voor elkaar. Omdat ik al mee heb gemaakt dat één iemand vertelde met... Nou, maar dat is zo leuk, want altijd, weet ik wel, donderdagmiddag komt Arie van Finance... en die komt altijd langs met van die mini-marsjes en twikjes en snikkertjes. En iedereen weet dat. Ik zei, iedereen weet dat. Dus ik gebruik dat in wat ik aan het spelen ben. Van, nou, Arie is er, die is waarschijnlijk komt hij straks nog langs met z'n... En iedereen zat me glazig aan te kijken. Arie ging alleen langs op de etage waar de directie en het hoge management zat. Dus de 150 gewone medewerkers hadden geen idee dat Arie zich elke week stond in te likken. Ja. Dus dat wil ik vermijden. Heb jij ook dat soort dingen voor jezelf die je nu toepast om dit soort situaties te vermijden?
Well, het grote voordeel is natuurlijk dat ik heel vaak optreed op evenementen waar eerst een aantal sprekers zijn en ik het over die sprekers moet hebben. Dus ik zeg altijd wel van, vertel mij dat ik snap waar jullie het gaan over hebben, maar vertel mij ook niet te veel dat ik niet meer weet dan mijn publiek.
Ja.
Dus dat is één ding. Ik had vroeger, maar ondertussen niet meer, een standaard vragenlijst, omdat ik een aantal sketches had waar ik dan die dingen kon inschuiven. Dingen als, wie komt uit welke provincie, hebben jullie in West-Vlaming? Ik kan nogal wat dialecten nadoen, dus dan had ik wel dingetjes die ik daar kan op hangen. Dus dit vertel ik nu voor Corrie, want Corrie is uit Woepertingen en daar zeggen ze dat soort dingen. Dat doe ik minder nu, omdat die bedrijven waar ik voor optreed zijn vaker internationaal. En dan gaat dat soort finesses toch verloren. Ja. Ze kennen elkaar te weinig. Mijn voelsprieten laten mij soms in de steek en niet in de steek. Ik ga een voorbeeld geven. Ik ging optreden voor een supermarktketen, maar dan zo de back-office, dus niet de mensen van de kassa, maar die echt in Brussel op het hoofdkantoor zitten of in Gent, weet ik veel. En ze hadden mij een aantal dingetjes verteld, maar ze hadden mij een aantal dingetjes ook niet verteld. En ik zie die mensen toekomen en ik zie dat er zo twee zijn die op elkaar wachten. Een man en een vrouw. En die nemen dan uiteindelijk plaats naast elkaar. En helemaal op het eind van elke show had ik samen met mijn toetsenman zaliger gedachtenis, met Chris de Jean, speel ik altijd de oude mannetjes die vanuit de toekomst terugblikten op het optreden van toen. Hey, weet je nog die keer dat we zijn gaan optreden voor de Aldi, hey, daar in Gent? Oh, ja. En dus hij zei altijd dat hij het niet meer wist. En ik zei dan, ik probeerde zijn geheugen met grappige dingen. Weet je nog dat koppel daar binnenkwam, hey, en dat die zo op elkaar wachten? Die hadden niet met elkaar, hè? Hey. Heel die zaal. Oh. Blijkbaar wist dus iedereen dat die twee een buitenechtelijke relatie hadden. Mij was dat niet gezegd, maar ik had het gevoeld.
Ja, ja, ja.
En ik had het gebruikt, denkende van... Ja, ik weet niet, ik had er niet bij nagedacht. In de roes van het moment en iedereen lacht en het is geweldig geweest en we gaan door. Het is mij niet kwalijk genomen, maar ze zeiden wel gelukkig dat hun echte partners hier niet waren, want wij gaan het nooit doorvertellen. Maar het had wel eens heel fout kunnen gelopen hebben als dit een event was geweest waar de respectieve partners waren bij. Nu, dan hadden die zich ook niet zo gedragen natuurlijk. Ik voelde gewoon, mijn antennes voelden gewoon van die twee, daar is wat. En vermits ik het voel, zal iedereen het wel gemerkt hebben en dus kan ik het wel gebruiken. Daar ben ik nog veel voorzichtiger in geworden. Dus ik vraag nu wel iedere keer op voorhand van...
Hebben mensen buitenechtelijke relaties?
Zover ga je niet, maar als je mij anekdotes vertelt over mensen, zorg ervoor dat het dingen zijn waar ze zelf mee kunnen lachen. En vertel mij vooral niks wat ik niet mag weten. Gewoon niet zeggen. Niet zeggen. Moet het niet weten. Want slip of the tongue is zeer rap gebeurd. En tot nu toe, de laatste jaren, werkt dat wel. Dat systeem.
Wat heb je ook wel eens een slip of the tongue gehad? Of zoiets benoemd waar het wel...
Ja, ik denk het wel, want anders zou ik het niet meer vragen. Maar ik kan het me niet meer voor de geest halen wanneer dat dan gebeurd is. Dat ik zoiets had... Oeps, dit... Ja, toch wel. We hebben hier jaren een figuur gehad, Jean-Pierre Van Rossum. Een politicus, maar ook gewoon een rijke vent, een beetje mediafiguur. Zag er altijd heel vies uit, een beetje clochard type, grijze vettige baard, grijs hanghaar en een zonnebril. En die man kwam uit Brugge en die had dan zo'n stem, die zo daar, echt een vies ventje. Van uitzicht.
Heerlijk karakter om te spelen.
Ja, heerlijk om te spelen. En ik had er dan ook een fantastische sketch rond waarin ik mijn afkeer voor boterhammendozen kon ventileren. Dat was mijn ding. Maar er was ook op dat moment, in dezelfde periode, ik spreek echt over de jaren 90, een advocaat, een bekende advocaat in het Gentse, die leek er wat op. En die vond dat niet fijn dat hij erop leek. Maar ja, ik dacht dan, als je niet wil op lijken, dan doe wat aan je haar. Hè? Ik bedoel, maar hij had dan waarschijnlijk iets van, ik moet niks aan mijn haar doen, laat de anderen maar iets aan zijn haar doen. Weet ik veel.
Ja.
Ze bleven er hetzelfde uitzien. En op een bepaald moment zit die advocaat in mijn publiek en ik ga er naartoe en ik voel, of hij zegt het misschien zelfs expliciet, van, je gaat toch niks vertellen over mijn gelijkenis met Van Rossum. En ik denk dat ik hem beloofd heb, nee, ik ga dat niet doen. En het was sterker dan mezelf. Ik begin die Van Rossum te spelen. En mijn broer, mijn weet ik veel, zit hier ook. En ja, die was kwaad. En terecht. Want hij had het op voorhand gezegd. Want ik wil het niet. En ik deed het toch. En ja, maar ik was toen nog jong en onervaren, zal ik maar zeggen. Dus... Ja, je hebt die ook nooit meer teruggezien. Dit is echt zo'n uitzending aan het worden van, ja, ik ben nooit meer terug mogen komen, ik ben jaren niet meer geweest, je hebt het nooit meer teruggezien.
Nee, maar ook bij gratie van alle plekken waar je wel terug bent gekomen, ja. En waar ze je wel nog graag terug zien komen. Dus.
Ja, die zijn er ook geweest. Ja.
Heel oké. Okay.
Toch wel een paar, ja.
Ja, top. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké. Tot de volgende Elektra. Hoi!